Wij hebben een moment van stilgebed waarin wij deze dienst bij de Heer willen brengen voor onszelf en ook een zegen voor de ander willen bidden. Amen. We mogen natuurlijk ook weten dat de Heer vanmorgen in ons midden is. We mogen ons daar verzekerd van zijn. En we bij ons zijn door zijn Heilige Geest. En we mogen elkaar ook begroeten in de naam van de Heer. En dat mogen we staande gaan doen, denk ik. Dus mag, ga staan. En we mogen vanmorgen weten dat de Heer onze God is. Hij die de hemel, de zee en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is van het eerste begin tot aan het allerlaatste einde. Bij ons is vanmorgen. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Hij wil in ons midden wonen. Hij wil in ons midden werken. Hij wil trouw zijn en dat tot in alle eeuwigheid. En daarom mogen we vanmorgen tegen elkaar zeggen. Genade en vrede is met het ieder van ons. Van God onze Vader in de hemel. Van Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. En dat alles door de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest van God. Amen. Houdt u zin. Zo, dat houdt je natuurlijk wel in beweging, hè? Je mag even gaan staan, je mag even gaan zitten. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Oh, dat klinkt niet echt enthousiast. Is dat typisch Gronings of zegt u met nou? Dat kon wel wat beter. Dus ik vraag het nog een keer. Hoe is het met u? Goed zo. Zo hoort dat. En waarom gaat het goed met ons? Want we zijn hier. We zijn samen hier in deze dienst. De gemeente van de Heer komt bij elkaar. En toen ik vanmorgen in de stromende regen uit mijn huis ging, snel in mijn auto stapte en hier naartoe reed. U weet dat, we zien elkaar niet zo vaak meer tegenwoordig. Dat geeft ook allemaal niks. Maar dan rijd ik altijd wat mijmerend deze kant op. En toen dacht ik, toen mijn ruitenwissers heen en weer gingen. En toen dacht ik in principe, ja, het weer is bar en boos. Maar is dat eigenlijk wel zo? Is het eigenlijk wel zo dat als het flink regent, dat het dan slecht weer is? Is dat ook niet iets wat wij uit de hand van onze Heer ontvangen? Is het niet zo geweest dat wij bijvoorbeeld in de zomer die achter ons lag, met regelmaat toch stiekem even naar boven hebben gekeken en zeggen, Heer, het is mooi weer vandaag. Maar een beetje regen zou toch ook niet verkeerd zijn. Nou, dan krijgen we regen en dan zou het weer niet goed zijn. Met andere woorden, we mogen dankbaar zijn voor alles wat we uit de hand van de Heer ontvangen. De voor ons dingen waarvan wij zeggen, nou, dat is goed, daar kan ik wat mee. Maar ook de moeilijke dingen, we mogen weten, de Heer is bij ons vanmorgen. En ik luister altijd met interesse naar datgene wat bij de mededelingen gezegd wordt. Want ik vind dat een bijzonder belangrijk onderdeel van de dienst. Waarin de vreugde en het verdriet van de leden van de gemeente met elkaar gedeeld wordt. En er zijn zorgen in de gemeente. Die zorgen hebt u met elkaar gedeeld. We willen die zorgen straks ook bij onze Heer brengen. En het is goed om daardoor als gemeente bij elkaar te zijn. Dat je ook de zorgen die je hebt samen mag delen met elkaar en het ook samen in gebed bij de Heer mag brengen. Maar ook de goede dingen natuurlijk. De dingen waar we ons voor inzetten en wat goed verloopt, waar mensen heel veel voor over hebben. En onze broeder die zei net van ja, ik schroom eigenlijk een beetje om enthousiast te zijn. Nou, dat mag. Je mag enthousiast zijn. Verdriet en vreugde, dat ligt heel dicht bij elkaar. En soms zie je dat in één en dezelfde persoon. Dat er verdriet is en tezelfde tijd de vreugde van de Heer zo duidelijk in hem of haar zichtbaar is. Dus wat dat betreft mag dat. Het is goed dat we elkaar zien. Het is goed dat we onze dienst hebben. We gaan straks met elkaar koffie drinken aan het eind van de dienst. Maar als je nou denkt van gut, er zijn die mensen die heb ik nog niet gezien of niet begroet vanmorgen. Doe het nu nog maar even. Geef elkaar maar even de hand en zeg maar even wat fijn dat jij er bent. Je bent van harte welkom in de naam van de Heer. U mag even gaan staan, wandel maar even, doe het mee. Zo, we hebben mij nog aan. dacht het nog een keer. Goedemorgen. Nee. Nou, even bij jullie, maar anders wordt het hek. Hoi. Ja, alle nieuwtjes, dat mag u straks bij de koffie aan elkaar doorgeven, dat doen we nou niet. Maar u lacht, hè, u bent even weer los. Dat betekent dat we nu met volle blijdschap en vol energie onze dienst voort kunnen zetten. En we gaan met elkaar een lied zingen, If I've Heard a Thousand. En ik geef graag de leiding aan jullie.
Nou, we gaan een Engels lied zingen vanmorgen, maar we hebben ook tienerochtend. En we hebben altijd liederen voor de ouderen, uit gemeentezaal, we hebben opwekking en we hebben kinderopwekking. En vandaag hebben we ook een lied voor de tieners. Nou weten jullie dat onze tieners altijd heel enthousiast meezingen. Want dat is een heerlijke leeftijd als je moet zingen als je 12, 13, 14 bent. Maar jullie moeten ons wel even helpen natuurlijk met het Engels, hè. Dus probeer mee te zingen, maar het komt op de beamer, maar ook met Nederlands vertaling, dan weet u ook wat u zingt. Maar het is een prachtig lied. Want ik heb zoveel verhalen gehoord, zegt dit lied. Maar ik heb het geluid van de Heer Jezus gehoord. Hij is een goede vader. En hij is het wie ik ben. Door de Heere God. Door de Heer Jezus heen. En ik hoor zoveel vragen en zoveel antwoorden. Maar er is één antwoord. En dat is de Heer Jezus. En dat zegt dit lied. Dus dan weten we ook een beetje wat u zingt. I've heard a thousand stories.
In the name of Christ. Nou, goedemorgen allemaal.
Leuk hè, kan ik dat ook een keer zo zeggen?
Fijn dat jullie er allemaal zijn en natuurlijk ook de kinderen. Ik wilde vandaag iets gaan vertellen over vriendschap. Want stel je nou eens voor dat je een vriend of een vriendin hebt gemaakt. Je bent ergens geweest, op school of op je sportvereniging of weet ik veel waar. Je hebt iemand ontmoet en dat klikte zo leuk dat je tegen elkaar zei, zullen we vrienden worden? En die ander zei, ja dat is leuk, dat gaan we doen. Nou mooi, dan heb je een vriendschap. Maar stel je nou eens voor dat je dan die vriendschap hebt en dan daarna ga je nooit wat met elkaar doen. Nooit wat leuks doen, nooit bij elkaar spelen of weet ik veel wat. En je gaat ook nooit met elkaar praten. En als er wat is in je leven, of dat nou heel leuk is of heel moeilijk, dan deel je dat niet met elkaar. Je zoekt elkaar eigenlijk nooit meer op. Ja, is dat dan een vriendschap? Is dat dan een goede vriendschap? Nou, ik denk het niet, hè. Want je kan wel zeggen dat je vrienden bent, maar als je vrienden met elkaar bent, dan moet je elkaar ook opzoeken. Dan wil je ook met elkaar door het leven gaan. Dan deel je dingen met elkaar. Dat is vriendschap. Leuke dingen, moeilijke dingen, je gaat dingen doen. En als je dat niet doet, ja, dan kan je het wel vrienden noemen, maar dan stelt het niet veel voor. Nou, en in geloof is dat eigenlijk niet anders. Want wij hebben een vriendschap met de Heer Jezus. En dat kan je ook in de Bijbel vinden, want dat zegt Jezus zelf ook. In Johannes 15, daar zegt de Heer Jezus namelijk dit. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Dus Jezus zegt zelf, als je in mij gelooft en mij wil volgen, want hij zegt dat tegen zijn leerlingen, dan ben ik je vriend. En als vriend wil ik met je door het leven gaan. En als vriend wil ik de dingen van het leven met jou delen. En dan mag je ook met mij delen. Je mag naar me toe komen, zegt de Heer Jezus. Je mag met mij praten. En dan ben je nooit alleen. Maar ja, net als bij die vriendschap zo net, moet je daar dan wel tijd voor maken. En moet je dat wel doen. En hoe kan je dat nou doen? Bidden. Wel meer dingen, maar vooral ook bidden. En dat wil ik er even uitlichten, want bidden is eigenlijk praten met God. En als je vorige week op de zondagschool was, dan herken je dit dingetje natuurlijk, hè? Die heb je gekregen. Als je bij de tieners was afgelopen weekend, herken je hem ook. Want dan heb je hem ook gekregen. Wat is dit? Dit is een armbandje. Die kan je omdoen. En wat staan erop? Symbolen, hè? Er staan een symbool op van een huis. En een tas voor werk of school. En er staat een symbool op van de wereld. En er staat een mannetje op, hè, voor mensen. Voor jezelf, mensen om je heen. En dit is eigenlijk een gebedsarmbandje. Dat is de bedoeling ervan. Dat je hem meeneemt en omdoet of naast je bed legt en dan s'avonds of overdag als je er naar kijkt aan herinnerd wordt, oh ja, ik mag ook praten met God en dan mag ik bidden voor de wereld, voor mijn school, voor mensen om me heen. En zo kan je dan je gebed onderhouden. En ik weet niet of jullie dat van de week gedaan hebben met dat armbandje. Heeft er iemand dat gedaan? Of geprobeerd? Want ja, best nog wel moeilijk misschien. Nou ja, ik zat erover na te denken, want bij Simon lag hij op zijn bureau naast zijn bed. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk best wel goed om zo'n dingetje te hebben. Want als ik heel eerlijk ben en naar mezelf kijk, moet ik soms ook er even aan herinnerd worden om mijn relatie met God wel echt te onderhouden. En niet als een gek maar door het leven te rennen, van school naar werk, naar die activiteit en die activiteit. En s'avonds ben ik moe, dan ga ik liggen en dan voordat ik Heer kan zeggen, slaap ik bij wijze van spreken al. En de volgende ochtend sta ik dan weer veel te laat op, want ik was doodmoe en ik ren naar, nou ja, enzovoort, enzovoort. Het is goed om wel je relatie te onderhouden, want anders kan het niet groeien. Anders wordt het niet belangrijker. Dus nou, als je dit bandje hebt, ga het maar eens proberen. Probeer maar om met zo'n bandje te bidden. En je daar scherp in te maken. Want het is ook zo, hè, als je dat doet, dan worden er gewoonten. En gewoontes zijn eigenlijk best wel goed op dit gebied. Dat je jezelf gewoon aanleert, op het moment dat ik wakker word, op het moment dat ik ga slapen, pak ik eerst zo'n bandje, pak ik eerst de Bijbel, ga ik eerst bidden. En voor je het weet worden er gewoonten en dan slijt dat in, net als tanden poetsen, of 's ochtends dat je een kopje koffie zet, of weet ik veel wat. Dat soort dingen. En zo mogen we dan onze vriendschap met God onderhouden. Nou, dat wil ik jullie meegeven. En dan gaan we ook een liedje zingen over Jezus is ons vriend.
Van gebed. Want misschien heeft u dat nog wel gehoord, kinderen, tieners, volwassenen, we zijn er allemaal mee bezig geweest. Maar wat ik zo bijzonder vond, Roelof die ging even van zijn telefoon lezen. En dan keken wij altijd van, vroeger was dat de Bijbel? Oh ja. Nou weet je, onze tieners hebben deze week, de week van gebed, ook op hun telefoon gedaan. Zo gaat dat tegenwoordig. En wij moeten schakelen. Maar het is wel een middel, want hoe vaak ziet u een tiener niet op hun telefoon dat hij denkt van, moet dat nou? Ze doen er ook hele goede dingen mee. En dat wil ik toch even kwijt, dat u dat ook eens vraagt aan een tiener. Wat doe je nou op die telefoon? Want misschien hebben ze van de week heus wel even stiekem gekeken wat Linda doorstuurde van de week van gebed. En even gedacht, want het was me heel even. En die telefoon is zo mooi om even op te kijken. Ook voor goede dingen, dat wil ik u toch even vertellen. En blijf bidden voor onze tieners. Vergeet ze niet. En dat gaan we nu ook doen als ze naar hun eigen dienst gaan. Heere God, dank u wel dat we hier vanmorgen met zoveel bij elkaar mogen zijn. Jong en oud, Heer. En daar mogen we blij van worden, Heer. Omdat we allemaal u willen kennen en u willen volgen. Dank u wel voor de kinderen en de tieners die er zijn vanmorgen. Heer, die ook nu naar hun eigen samenkomst gaan. Heer, en ook over dingen van u gaan praten. Over bidden en over andere dingen. Heere God, wilt u de leiding zegenen. Wilt u ze helpen om de juiste dingen te zeggen en de juiste dingen te doen. En geef hen een goede tijd samen, Heer. Amen. Heel veel plezier. zometeen een paar prachtige liederen met elkaar zingen. En ik kreeg vorige week de Bijbelgedeeltes van broeder Remmerts. En dan mag ik dan liederen bij je uit gaan zoeken. En dan denk ik wel eens, ja, het zou ook wel handig zijn als je erbij zat. Wat wil die nou eigenlijk vertellen vanmorgen? Maar gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. En God helpt je daarbij. En dan is het zo bijzonder dat ik van de week een boek las over Zachariah. En het was een roman van Lynn Austin. Ik kan hem u aanbevelen. Want soms vinden wij het lastig om bepaalde Bijbelboeken te lezen. En het is misschien een beetje geromantiseerd, maar wat mij enorm raakte, was dat het over de priesters ging. En daar gaat het vandaag over. Dan denk je van, Heer, wat ben u toch groot dat u dat gewoon geeft. En dat ging er dan over dat Zachariah terugging om de tempel herbouwen. En ik had daar nooit zo bij stilgestaan dat zij al 70 jaar bijna in Babylon waren. En stel u voor, u bent 70 jaar in een land waar heel veel afgoderij is. Maar u heeft het ook goed. En dan moest ik aan ons land denken. Wat hebben wij het goed? We hebben alles zoals. En dan hadden zij daar ook. En dat er dan dus maar, het zijn nog veel, maar 40.000 Joden teruggingen naar Jeruzalem. En de rest bleef in Babylon. En dat raakte mij zo, dat ik daarover nadacht. Gewoon blijven daar, want we hadden het goed. Een vader, wat was Eliezer, de opa van Zacharias. Ja, je leert ook nog wat uit die boeken. En dat zijn kleinzoon met hem meeging, want die was net 12 geworden en dan ben je volwassen. En hij koos ervoor. God had tegen hem gezegd, jij gaat mee terug. Maar zijn vader bleef achter, zijn moeder bleef achter, zijn broertjes en zusjes. En dat raakte me zo. En dan dacht ik van, hoe is ons leven? Hoe zijn wij? Hoe kiezen wij voor God? En ik zei nog zo tegen Elsa, maar ik zal geen preek houden. Maar het raakte me zo vanmorgen dat ik dacht, dat wil ik met u delen. En daar gaan de volgende liederen ook over. Want wij hebben ook een hoge priester en dat is de Heer Jezus. En wij hoeven al die offers niet meer doen. Als je dat allemaal gaat lezen, denk je zo. En wij hebben de Heer Jezus. En dan mogen we in het eerste lied zeggen, Heer, als ik denk aan wat u voor mij deed, dan kan ik u alleen maar danken. Want u bent voor mij aan het kruis gegaan. En ik ben vrij. En ik mag een kind van u zijn. En dat geldt voor ons allemaal. Ik hoop dat u met ons mee kunt zingen. We gaan 3 liederen achter elkaar zingen om hem groot te maken. Hem te danken voor wat hij voor ons heeft gedaan. Hem aanbidden door te zeggen, Jezus, ik hou van u. En mijn Jezus, mijn redder. En als u het op uw hart heeft en u kunt het, zou ik zeggen, gaat staan en met ons zingen. Deze 3 prachtige liederen.
Thank you.
God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij uw naam groot mogen maken. Dat wij dat mogen doen door het zingen van onze liederen. Heer, dat u onze mond hebt gegeven om datgene wat er diep in ons hart leeft. Om dat via onze mond tot uitdrukking te brengen. Om uw naam groot te maken, Heer, in het midden van uw gemeente. Wij danken u, Heer, dat u ons daarvoor ook deze morgen de tijd en de gelegenheid geeft. We danken de Heer dat wij een ontmoeting mogen hebben deze morgen met u. En in u ook met elkaar. Heer, we hebben elkaar vanmorgen willen begroeten. We hebben elkaar de hand gegeven. We hebben elkaar diep in de ogen gekeken. En eigenlijk willen we daarmee zeggen, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Want ik zie in u, ik zie in jou de grootheid van zijn naam. U bent het middelpunt van ons leven. U bent het middelpunt van ons bestaan. U bent het middelpunt van onze dienst deze morgen. We bidden u, Heer, dat alles wat gebeurd is, wat nog komen zal, Heer, dat dat zal zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u voor het ieder die hier is. We danken u voor onze tieners. We danken u voor onze kinderen die naar hun eigen plek hier in dit gebouw zijn gegaan. Dezelfde tijd, Heer in de hemel, willen wij u ook bidden voor degenen die hier niet zijn. Die niet kunnen komen omdat zij ziek zijn of door andere omstandigheden niet bij ons kunnen komen. Heer, we hebben gehoord dat er vele zieken in de gemeente zijn. Ernstige zieken. Zieken waarin wij als mensen over in zorg zijn. Heer, wij kunnen daar lang niet altijd iets aan doen. Maar wij danken u, Heer, dat wij één groot en machtig middel tot onze beschikking hebben. En dat is het gebed. En wij willen ook de zieken van de gemeente, Heer, vanmorgen voor uw troon der genade neerleggen. We willen dit bijzonder bidden, Heer, voor onze zus, onze broeder Edo Broekema. Die drie operaties heeft moeten onderstaan, Heer, in de afgelopen week. Met alle complicaties wat erbij is gekomen. Wij bidden u, Heer, wilt u hem omringen met uw liefde, met uw trouw en met uw genade. Heer, wilt u hem daar waar het mogelijk is kracht geven. Moed geven. Heer, dat u ook het geestelijk allemaal kan verwerken wat hem allemaal overkomt. En wilt u hem heel dicht nabij zijn. Hetzelfde bidden wij hier voor zuster Pia de Vries. Wilt u ook haar heel dicht nabij zijn en uw genezende hand over haar uitstrekken. We bidden u daarvoor broeder Janne Smit en voor al degenen hier die met naam en ook die met niet met naam genoemd zijn. Wilt u hen heel dicht nabij zijn. Omring hen met uw liefde. Omring hen met uw trouw. Geef hen kracht. Geef hen hoop. Geef hen blijdschap. Geef hen genade. Wij vragen u dit alles in de naam van Jezus onze Heer. Amen. We willen vanmorgen uiteraard het woord van de Heer met u gaan openen. En we willen dat doen in twee Bijbelgedeelten. En het eerste Bijbelgedeelte dat is uit het boek Exodus. Hoofdstuk 28, het eerste tot en met het 14e vers. En broeder Eil Wilder die stond vanmorgen in onze story te trappelen. En hij zei, Klaas, mag ik dat maar voorlezen? Ik zei, nou, jij wel hoor.
Ja, mag ik ook zo maar Jan dat doen? Dat is helaas ziek. Goed. Exodus 28, 1 tot 14. Laat je broer Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar bij je komen. Hem heb ik uit de Israëlieten uitgekozen om mij als priester te dienen. Laat voor je broer Aaron heilig kleding maken die hem waardigheid en aanzien verleent. Jij moet ook aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken. En zij moeten dan de kleding voor Aaron maken, zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen. Ze moeten de volgende kledingstuk maken. Een borstkas, een borstentas, een priesterschort, een bovenkleed, een stevig geweven tuniek, een tulband en een gordel. Voor zowel Aaron als zijn zonen moet heilige kleding worden gemaakt, omdat ze mij als priester moeten dienen. Er moet gouddraad voor worden gebruikt, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en fijn linnengaren. De priesterschot moet vakkundig geweven worden van gouddraad, blauwpurperen en roodpurperen wol en getwijnd linnengaren. De beide delen ervan worden door middel van schouderstukken met elkaar verbonden. De band waarmee de schort vastgetrokken wordt, moet er één geheel mee vormen en wordt op dezelfde wijze gemaakt van gouddraad, blauwpurperen en roodpurperen wol en getwijnd linnen garen. Neem twee onyxen stenen en graveer daarin de namen van Israëls zonen, zes in de ene steen en zes in de andere, in de volgorde van hun geboorte. Dat graveren moet door een kundige vakman gebeuren. Hij moet de namen in de stenen snijden zoals men zegelstenen snijdt. Vat beide stenen in gouden kassen. Zet ze op het schouderstuk van de priesterschort, waarmee Aaron voor de Heer verschijnt, en de namen van de Israëlieten op zijn schouder draagt. Zal de Heer aan de Israëlieten herinnerd worden? Aan de gouden kassen moet je kettingjes van zuiver goud bevestigen, in de vorm van kunstig gevlochten snoeren. Kijk hoor.
Dat was het.
Dat was hem, hè? Ja.
Voordat wij overgaan naar de tweede Bijbellezing, willen wij met elkaar gaan zingen uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Nog een mooi lied, wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Nummer 421, we zingen daarvan alle coupletten. En tijdens het zingen van dit lied hebt u ook gelegenheid uw gaven te geven voor het werk van de Heer. En dat beveel ik uiteraard van harte bij u aan.
Thank you.
is uit Hebreeën 5, versen 1 tot en met 10. Wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonde. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kwam vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonde van het volk, maar ook voor zijn eigen zonde. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen. Men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden, evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem, die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft geroepen tot hoge priester. Zoals Melchizedek dat was.
Ik had van onze broeder Elbilder begrepen dat u een iets wat andere dienstenstructuur hebt tegenwoordig op zondagmorgen. Waarin de taken ook wat zijn herverdeeld. En ik weet niet of u ook de tijd van de dienst wat hebt opgerekt. Want als het zo is dat de dienst om 10:30 afgelopen moet zijn, dan kom ik niet eens aan de inleiding toe van de dienst. En dat kan natuurlijk ook niet zo zijn. Nou, ik heb Bilder heeft natuurlijk in eerste instantie wat gelezen uit het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 28. Dus als u daar goed op voorbereid bent, dan zou ik zeggen, neem maar een snoepje. Ik neem een slokje water, want ja, dat is natuurlijk droge stof. En u weet natuurlijk niet hoe lang broeder Remmers daarover gaat preken, dus ik zou er wel goed op voorbereid zijn. Voordat wij daarover nadenken, wil ik u graag nog de tekst voor vanmorgen doorgeven. En die tekst vindt u in de 2e Timotheusbrief. Hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Dan schrijft de apostel Paulus aan zijn geliefd kind in het geloof Timotheus deze woorden. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over het onderwerp de taak van de hoge priester. En zusterbeelden, jullie zijn een beetje in de picture vanmorgen, dat snap je natuurlijk wel. Die zei tijdens haar moment voor de kinderen ook vanmorgen en het moment voor de zangleiding van ja, toen ik de tekst van broeder Remmers doorkreeg de afgelopen week, toen dacht ik van ja, waar wil die man eigenlijk heen? Uit het boek Exodus lezen, het over de hoge priester hebben, het over de hoge priesterlijke kleding van Aaron, ik begrijp dat niet helemaal. Nou, je hebt een boek gekozen en Zacharias, de hoge priester Zacharias, en alles wat u daarover gezegd hebt, dat is natuurlijk heel goed. Maar vanmorgen kan ik mij voorstellen dat er meerdere onder ons zijn. Die zeggen, nou, waar dat heen moet, dat weet ik niet helemaal. Lezen uit het Oude Testament is één ding. Lezen uit het boek Exodus is een ander ding, maar dan de hele kleding van de hoge priester Aaron voor het voetlicht halen. Wat heeft dat nou toch voor zin? Wat heeft het eigenlijk überhaupt voor zin dat er zo'n uitgebreide beschrijving van de hoge priesterlijke kleding van Aaron in de Bijbel staat? Wat hebben wij daar eigenlijk aan? Als moderne gelovigen levend in 2019 alweer aan een beschrijving van de kleding van de hoge priester ten tijde van het volk Israël. Veel meer dan een stukje geschiedschrijving. Veel meer dan een stukje Bijbelkennis kan dat toch eigenlijk niet zijn. Nou denk ik natuurlijk niet dat dat zo is. Want als wij zo zouden redeneren, en er zijn misschien best mensen die dat doen, want zo vaak wordt er natuurlijk niet over het boek Exodus gesproken, dan zouden we denk ik tekort doen aan de kracht, de heiligheid en ook de eenheid van het woord van God. Maar het is natuurlijk zo, zoals Paulus dat tegen zijn geliefd kind Timotheus zegt, daar zegt hij tegen Timotheus, luister eens even, al de schrift is door God ingegeven en is nuttig om onderwezen te worden, om dwalingen en fouten te weerleggen, om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en tot elk goed doel volledig is toegerust. En als het zo is, dat dat waar is wat Paulus daar zegt, en we willen het volledige woord van God met elkaar bespreken, wat heeft dan Exodus 28 ons vanmorgen te zeggen? Want gezien het feit dat aan de kleding van onze hoge priester maar liefst 43 versen in dit hoofdstuk worden gewijd, betekent denk ik dat God ons als lezers van het woord van God daarin toch iets duidelijk wil maken. En bovendien, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar het is mijn ervaring dat juist die dingen, die ogenschijnlijk zo droog, misschien wel voor ons mensen onbelangrijk lijken, vaak de grootste geheimen bevatten en waaruit we de grootste en de diepste geestelijke lessen kunnen leren. Als we in de eerste plaats gaan naar Exodus 28 en het bijzonder nadenken over ons Bijbelgedeelte van deze morgen, dan zullen wij ontdekken dat de persoon van Aaron als hoge priester van het volk van Israël een voorbeeld is, of een type zo u wilt, van onze Heer Jezus Christus als hoge priester voor een ieder die gelooft. Als wij aan mensen vragen, en we zouden het ook aan elkaar onderling vragen, ja, wie is de Heer Jezus nou voor u? Wie is de Heer Jezus voor jou? Dan zou je verschillende antwoorden krijgen. Maar ik denk dat de rode draad daarin wel zou zijn, hij is mijn Heer. Hij is mijn redder. Hij is degene die zijn leven voor mij heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij is de opgestane Heer. Ja, hij is ook de komende koning. Maar je hoort niet zo vaak mensen zeggen, ja, de Heer Jezus is mijn hoge priester. Hij die nu in de hemel zit, aan de rechterhand van de Vader in de hemel, waar hij voor ons mensen bidt en pleit. Terwijl dat wel op dit moment de positie is die onze Heer inneemt. De invulling van het hoge priesterschap voor ons als kinderen van God. En het is met name de Hebreeënbrief die daar uitgebreid aandacht aan besteedt. Zo uitgebreid dat we daar ook vanmorgen met elkaar niet omheen kunnen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in het 8e hoofdstuk, de kern van mijn betoog over de hoge priester Jezus Christus is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel heeft plaatsgenomen en zit aan de rechterhand van de majesteit van God en die ook dienst vervult in het heiligdom, het hemelsheiligdom. Die, een tent die door de Heer en niet door mensenhanden is gemaakt. De Heer Jezus, het hoofd van de gemeente, is nu de hoge priester en vervult dienst in het heiligdom. Dat is mooi. We hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit. Maar wat kunnen wij daar verder mee? Ik denk, broeders en zusters, in het verlengde daarvan mogen wij weten dat ook wij hier, wij die nog op deze aarde zijn, daar een deel aan hebben. De Heer Jezus is onze hoge priester. En wij zijn hier op aarde priesters. Priesters die dienst mogen doen in het heiligdom van God. En dat is de gemeente. De apostel Petrus die schrijft erover in zijn eerste brief, het 2e hoofdstuk, het 9e vers, het volgende. Maar u, dat zijn wij dus, wij zijn uitverkorenen. Wij zijn geheiligde mensen, wij zijn apart gezet om dienst te doen in het heiligdom van God. Wij zijn koninklijke priesters. Dat betekent dan ook, en daarom is het ook goed dat je op een morgen als deze elkaar even begroet. Want normaal als we naar de kerk gaan, ja, we zijn natuurlijk nog een klein beetje Calvinist, dus dan gaan we naar de kerk en we lopen nog, nou ja, iets wat ingetogen, laat ik het zomaar zeggen, want dat doe je als je naar de kerk gaat. Maar als we elkaar begroet hebben, dan is die ingetogenheid is wat weg. Dan komt daar de blijdschap, dan komt daar de spontaniteit. Want wij mogen immers met een opgeheven hoofd, met een blij hart, laten zien wat onze positie is. Wij zijn koningskinderen. Die daar de bundel glorieklokken, dacht ik. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk wij dus, dat God zich verworven heeft met een doel. Niet alleen om op zondag hier in de kerk bij elkaar te zijn, op zondag in de kerk, en als het goed is ook door de week, worden we gevoed door de aanwezigheid van elkaar, door de kracht van de geest van God, door het woord van God, maar wij doen dat met een doel. Als we straks hierin weggaan, moeten we weer werken aan onze roeping waar God ons voor geroepen heeft. Namelijk om de grote daden te verkondigen van Hem die uit de duisternis van de zonde geroepen heeft en geplaatst heeft midden in het wonderbaarlijke licht en de liefde van God. En het mag dan ook vanmorgen ons verlangen zijn om God te dienen als priesters. Als heiligen, als apart gezette mensen om de grote daden van God in deze wereld te doen. En nu is de kracht, denk ik, van ons geloof. Dat we mogen weten dat wij er in dit leven niet alleen voor staan. Dat mag ons steunen en sterken in het leven van alle dag. Dat mag ons steunen in ons gemeentelijk leven. Dat mag ons bijvoorbeeld ook steunen als we de mededelingen zoals vanmorgen beluisteren. Waarin toch zorgen, grote zorgen zijn over onze geliefden die aan een ziekbed gekluisterd zijn, die geopereerd zijn en met alle gevolgen van dien. Of mensen die in een andere hele moeilijke situatie verzeild zijn geraakt. Broeders en zusters, als God ons een roeping geeft, als God ons plaatst met een doel in deze wereld, dan zegt hij niet van nou daar sta je, dat is je opdracht en je zoekt het verder maar uit. En zorg maar dat het goed komt. Nee, hij gaat met ons mee. Hij loopt met ons mee wanneer de zon schijnt in ons leven. Hij gaat met ons mee wanneer de golven hoog zijn. En we eigenlijk zeggen, Heer, de golfslag is zo hoog, ik weet eigenlijk niet hoe ik verder moet. Dan zegt de Heer, kom maar en ga maar met mij mee. Ik heb een Bijbel en ik heb daar een omslag om. U mag hem straks bij de koffie, mag het best even zien. En dan gaat het om de voetstappen in het zand. U kent het gedichte. He, dat als een verzekerd man, dan kijk je in je leven, kijk je naar achteren. Van hoe is het nou? En God gaat met je mee. En op een zeker moment, dan is er maar één spoor weer in het zand. En zeggen mensen, hoe kan dat nou? Juist toen het zo moeilijk was. Juist op het moment toen ik het niet meer zag zitten. Juist toen moest ik alleen. En dan lezen wij in dat gedicht dat God zegt, nee mijn kind. Toen jij niet verder kon, toen u niet verder kon, deed dan dat ik je toen gedragen heb door het leven heen. Terug naar Exodus 28. Het Oude Testament, broeders en zusters, is een illustratie, een schaduw van het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament is een vervulling of een verklaring van het Oude Testament. En de hoge priester Aaron, heb ik u gezegd, is een voorbeeld of type van onze Heer Jezus Christus. De ware hoge priester in de hemel. En het verschil tussen het volk Israël en de gemeente van Jezus Christus, wij dus, is dat de gemeente een veel grotere hoge priester heeft dan het volk Israël ooit heeft gehad. Israël zal dat wel krijgen. Zal ook een hoge priester krijgen die aan waarde, kracht en heerlijkheid de hoge priester van het Oude Testament volledig zal overtreffen. Een hoge priester, zegt de Bijbel, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, naar de ordening van onze Heer zelf. Het hoge priesterschap van Aaron werd ingesteld, u weet dat, bij de wetgeving op de berg de Sinaï. Hij werd door Mozes, de leider van het volk, aangewezen als eerste hoge priester en zijn zonen mochten hem bij dat priesterschap ondersteunen. Nu vertelt de Bijbel ons eigenlijk heel weinig over de persoon van Aaron. En meestal als we het over Aaron hebben, zijn het ook nog niet de meest goede dingen wat we van de man horen. Ik herinner u maar aan het gouden kalf, wat hij onder druk van het volk heeft opgericht. Terwijl Mozes nadrukkelijk gezegd had, jij bent de leider en je wacht tot ik terugkom. Maar de ontwerper van de kleding, waarover de kleding van de hoge priester, daar lezen wij des te meer over. En de ontwerper van de kleding van de hoge priester was God zelf. Die heeft zeer nadrukkelijk in het Oude Testament gezegd, zo moet de kleding van de hoge priester eruit zien en niet anders. Want dat gaf hem waardigheid en aanzien. Nu is het natuurlijk interessant om te weten van waarom moest dat nou toch? Waarom bemoeit God zich op een zeker moment toch zo gedetailleerd met allerlei dingen zoals dat in de Bijbel beschreven wordt? Noem maar een voorbeeld, de Ark van Noach. Kunnen we het misschien een andere keer nog over hebben. Is ook zo gedetailleerd beschreven. Noach, zo moet de Ark eruit zien. Dat zijn de afmetingen, niets meer en niets minder. De kleding van de hoge priester, Mozes, zegt tegen Aaron, zo moet zijn kleding eruit zien en niet anders. Dat komt, broeders en zusters, omdat ook de kleding van Aaron christocentrisch is. Dat wil zeggen dat elk kledingstuk, elke draad, elke sieraad in het Oude Testament dus al laat zien wie onze Heer Jezus Christus is. We hebben gehoord dat de kleding uit bestond. Een borstas, een borstlap, priesterschot of efod, een bovenkleed of mantel, een stevig geweven tuniek, een hoed of tulband en een gordel. En ook het materiaal en de kleuren van de hoge priesterlijke kleding werden bepaald door God zelf. En het materiaal bestond uit gouddraad, blauw-purperen wol, rood-purperen wol, karmozijnen wol en fijn linnen garen. Een andere vertaling spreekt over hemelsblauw, purper en scharlaken. En als u dat leest, en misschien is het interessant om dat thuis eens te bestuderen, dan ziet u dat deze drie kleuren altijd in dezelfde volgorde worden genoemd. En bij de kleding van de hoge priester werden deze kleuren gebruikt tegen de achtergrond van linnen wat wit van kleur was als teken van heiligheid en reinheid. Waar staat blauw daarvoor? Hemelsblauw of blauw-purper. Blauw is de kleur van God. Het scharlakenrood is de kleur van de zondige mens. En het purper of het karmozijn, een combinatie van blauw en rood, dat is de kleur die staat voor God en mens, dus voor onze Heer Jezus Christus. Hij is het dan ook die de hemel en de aarde in zich verbindt. Purper is dan ook de kleur van onze bemiddelaar. En men zag in de kleding van de hoge priester deze vier kleuren terug. Blauw, rood, purper en wit. En daarmee is de hoge priester in het Oude Testament een voorbeeld of een type van de veelkleurige wijsheid van onze Heer Jezus Christus. Als we nou de overstap maken naar het Nieuwe Testament, naar onze hoge priester, de Heer Jezus, dan wordt daar niet zo heel veel over zijn kleding gezegd. Het enige wat we daarover lezen is als hij gekruisigd wordt, dan wordt zijn onderkleed wordt verdeeld onder de dobbelende Romeinse soldaten. Het was in één stuk geweven. Maar over de persoon van onze Heer Jezus Christus wordt in het Nieuwe Testament des te meer gezegd. Voor Aaron werd kleding gemaakt die hem in uiterlijk opzicht waardigheid en aanzien verleende. De kracht van de hoge priester van het nieuwe verbond in het Nieuwe Testament is een innerlijke, goddelijke kracht die hij ontvangen heeft als tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Nu moest Aaron in het Oude Testament in Exodus 28 het werk natuurlijk in het heiligdom niet alleen doen. Hij was de hoge priester, maar er stond heel duidelijk, de beelden heeft het voor ons gelezen vanmorgen, dat zijn vier zonen hem daarbij mochten ondersteunen. Hen, zegt God, tegen Mozes heb ik uit de Israëlieten gekozen om mij als priester te dienen. Hen heb ik uitgekozen om mij als priester te dienen. Priesterschap is een dienende functie. Priesterschap in het Oude Testament, priesterschap in het Nieuwe Testament is God dienen. Aaron en zijn zonen moesten niet in eerste instantie het volk dienen. Nee, zij moesten God dienen. En wel te midden van zijn volk. En de priesters die werkzaam zijn in het heiligdom van God, zoals ons dat beschreven wordt in het Nieuwe Testament, dat zijn wij, dat zijn de gelovigen. Ook wij, heb ik u gezegd, zijn geroepenen. En worden in ons werk ondersteund en gedragen door de hoge priester Jezus Christus. Wij zijn geroepen om een woord aan deze wereld te verkondigen. Het woord van God die ons uit de duisternis van de zonde geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht. En daar zijn we nooit klaar mee. Het is niet zo dat we zeggen, nou ja, ik heb nou mijn best gedaan. Ik heb de reis naar Bulgarije volbracht, of ik kom uit Moskou, of ik heb zo goed mijn best. Nou, nou is het klaar. Nu kunnen we op onze lauweren gaan rusten. Nee, dat bepalen wij niet. Dat bepaalt onze Heer. Onze Heer zegt tegen ons op een zeker moment, nu is het goed. Of hij haalt ons thuis, of hij komt terug om zijn gemeente thuis te halen. Maar zolang dat niet het geval is, moeten wij, om met een oud Nederlands woord dat te zeggen, handeling doen totdat hij komt. Werkzaam zijn totdat onze Heer terugkomt. Luther heeft eens gezegd, als ik wist dat de Heer morgen terug zou komen, zou ik vandaag nog een appelboom planten. Met andere woorden, zou ik vandaag nog volop aan de slag gaan totdat onze Heer terugkomt. Want wij hebben een woord voor de wereld. Een wereld die sterft aan haar twijfel en strijd. Het woord dat slechts waarheid en liefde en zo de weg tot de vrede bereidt. En het is die weg. De weg van de waarheid. De weg van de liefde. De weg van de vrede van God die wij door de verkondiging van het evangelie aan onze medemensen mogen laten zien. En wat heeft onze medemens, wat heeft onze maatschappij, wat heeft het land waarin wij leven, waarvan zoveel mensen denken dat ze het zo goed hebben. Wat heeft het land een behoefte? Aan warmte, aan liefde, aan waarheid, aan vrede, aan de genade van God. En wanneer wij straks het zendingsveld van deze wereld weer betreden en de boodschap van genade en verlossing willen verkondigen, dan mogen we weten dat God met ons meegaat door de kracht van zijn Heilige Geest. Jezus Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij bidt voortdurend voor ons. En daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4 vers 16, laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Want daarom is onze Heer gestorven. En daarom is Hij opgestaan. Dat wij zomaar bij onze Vader in de hemel mogen komen. Waar wij telkens als wij hulp nodig hebben niet weggestuurd worden, maar barmhartigheid vinden. En genade vinden om weer verder te kunnen gaan in het leven. En te wandelen waardig de roeping waarmee God ons heeft geroepen. En gezegend is Hij, gezegend is zij, die dat gelooft en daar ook uit leeft. Amen. We willen daarop antwoorden door samen te gaan zingen uit de bundel Opwekking nummer 402. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U met heel mijn wezen, Heer. Voor Uw troon geknield bewijs ik Uw hulde en eer. En wat er verder volgt van 402 uit Opwekking.
Father, Son,
We willen samen een ongeveer gaan danken. Heer in de hemel, wij danken u dat wij opnieuw voor uw troon van genade mogen verschijnen. We danken u, Heer, dat wij dat zomaar mogen doen. We danken u dat we bij u geen afspraak hoeven te maken. We danken u, Heer, dat wij niet af hoeven te wachten of u wel een momentje tijd voor ons hebt. Maar we danken u, Heer, dat u altijd bij ons bent. Dat u ons ziet, dat u ons kent, dat u naar ons luistert en dat we elk moment bij u mogen komen. We danken u, Heer, dat wij deze dienst zo met elkaar mochten beleven. We danken u voor de liederen die we samen mochten zingen tot eer van uw naam. We danken u, Heer, dat wij ook uw woord mochten openen. Uw woord, Heer, dat een richtsnoer is voor leer en leven voor ons allemaal. We danken u, Heer, dat wij uw woord in alle volheid mogen verkondigen. Dat we mogen leren van het Oude Testament, dat we mogen leren van het Nieuwe Testament. Heer, dat we dat van toepassing mogen laten zijn op het werk van onze gemeente en op ons eigen leven. We danken u, Heer, dat wij vanmorgen hebben mogen leren dat u onze hoge priester bent. Dat u bij de aan de rechterhand van de Vader in de hemel zit, waar u voor ons bidt en pleit. Dat onze gebeden, hoe stamelend soms ook uitgesproken, hoe moeizaam soms ook, als een geurend reukwerk voor het altaar van onze God verschijnen. We danken u dat wij mogen weten, ook door de kleding van de hoge priester Aaron heen, dat u het alles voor ons hebt voorbracht. Dat u de bemiddelaar bent tussen God en mens. Dat u daarom ook hebt gehangen aan het kruis van Golgotha, tussen hemel en aarde. Zodat wij via het kruis van Golgotha weer de toegang tot de troon van God zouden verkrijgen. We danken u, Heer, voor alles wat u ons vanmorgen hebt gegeven. En wij bidden u, Heer, wilt u ons over het verdere van deze dag heel dicht nabij zijn. Zegen ons wanneer wij straks nog met elkaar deze dienst na willen bespreken. Dat we gaan koffie drinken. Heer, wilt u ons dan ook een goed moment geven. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Op de plaats waar u ons hebt gesteld. Help ons, Heer, om door onze woorden en onze daden priesters te zijn die werkzaam zijn in het heiligdom. Zodat wij de grote daden van u mogen verkondigen aan de wereld waarin wij leven. Wij vragen u dit alles in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. En zo zijn wij bijna gekomen aan het einde van onze dienst, broeders en zusters. En u weet, als u geen dringende andere verplichtingen hebt, dan bent u van harte uitgenodigd, zoals elke week trouwens hier, om te blijven koffie drinken, om met elkaar te spreken, om de dienst door te spreken, om de dingen wat ons bezighoudt aan elkaar door te geven. En zo willen we ook straks in de zaal hiernaast ons samen zijn, nog een moment voortzetten. Voordat wij dat gaan doen, willen wij ons slotlied gaan zingen. En dat lied vindt u in de bundel Liederen voor de Gemeente, zang nummer 593. En daarmee willen we de wens en de bede uitspreken. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Opdat hij nimmer behoedt ons voor de schade van Satans heerschappij. Het eerste en het tweede couplet zingen wij voor de zegenbede. Daarna bidden wij om de zegen van onze Heer. En zingen tenslotte het derde en het vierde. En als het kan, moesten we dat staande gaan doen. Zo mogen wij het zendingsveld van deze wereld gaan betreden. Hoeven dat niet alleen te doen. Onze hoge priester Jezus Christus gaat met ons mee. Door de kracht van zijn Heilige Geest. En daarom mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest van God met ons is en blijft, totdat Jezus Christus terugkomt in heerlijkheid en glorie. En wat een dag zal dat zijn. Amen.
You are perfect in all your ways. 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 You are perfect in all your ways.